In Jesaja 29 waren wij bij Ariel, de stad waarin David gelegerd heeft. Kortom, het is wat boven het hoofdstuk staat, een profetie tegen Jeruzalem. Maar dat is niet het hele verhaal. Want uiteindelijk wordt er wel degelijk ook aangekondigd dat de Heer wonderlijk zou handelen met deze stad, dan wel met dit volk. Zo staat het ook letterlijk in vers 14. In vers 13 lezen wij, want de Heer heeft gezegd, daarom dat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van mij doen en hun vrezen, waarmee zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. En in mijn Bijbel staat daaronder een verwijzing naar Matthäus 15 vers 8 en naar Markus 7 vers 6. Missen nog een paar. Colossense 2 zal ook wel aardig geweest zijn. Over een menselijke inzetting, gewone leerlingen der mensen, eigenzinnige godsdiensten, wat er maar wezen mag, die vanzelf verslijten. Kortom, ik bedoel maar te zeggen dat vers 13 in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, nogal letterlijk, waarmee dus gezegd wordt dat het vers op het Joodse volk in die dagen van toepassing was en nog steeds is. Maar daarna staat er, daarom ziet ik zal voorts, en verder dus, ik zal voorts, vers 14, wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk, drie keer dus, want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen, en dat is wat aangehaald wordt eveneens in het Nieuwe Testament en in het bijzonder in 1 Korinthe 1, waar gezegd wordt dat de Heer had aangekondigd dat hij zou de wijsheid der wijzen teniet doen enzovoorts, waarna wij zouden overhouden het dwaze woord des kruises. Dat wil zeggen in de ogen of oren van de wereld. Kortom, hier wordt deze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd aangekondigd. De dagen waarin de Heer inderdaad een oordeel over dit volk zou brengen. En toch ook weer niet. Want ja, dat is altijd het probleem bij daar is altijd de zaak bij. In elk geval bij Jesaja. Er wordt zo'n oordeel aangekondigd, maar dan is toch altijd is er weer sprake van een categorie die daar niks mee te maken heeft. Dat wil zeggen die daaraan ontkomt of daar buiten staat. Kortom, er is altijd sprake van een overblijfsel. En dat is wat inderdaad ook in het Nieuwe Testament geleerd wordt. Namelijk dat weliswaar een oordeel gekomen is specifiek over het Joodse volk. Dat is algemeen bekend. Alleen, dat mag je niet meer zeggen, want het is antisemitisch, hè. Maar er is een oordeel gekomen van Gods wegen over het Joodse volk. Zeker wel. Maar toch is er ook in onze dagen een overblijfsel naar de verkiezing der genade, enzovoorts. Dat was Romeinen hoofdstuk 11. Ik meen trouwens dat we vorige keer, dat was vorig jaar, dat we vorige keer daar ook in terechtgekomen zijn even. Maar goed. Maar wat wij vinden is dus inderdaad nieuwtestamentische omstandigheden die hier worden aangekondigd. Vanuit de dagen van Jesaja en de bedreigingen langzamerhand vanuit Assur, waarover later meer, in het volgende hoofdstuk trouwens alweer, vanuit die dagen die inderdaad zouden leiden tot de ondergang van Israël als zodanig in de oud-testamentische geschiedenis, vanuit die dagen wordt gesproken over een herstel dat in de toekomst alsnog zou plaatsvinden en in belangrijke mate al plaatsgevonden heeft. En daar moeten we het over hebben. Daar hebben we trouwens vorige keer ook over gehad. Want kijk, het gaat verder met vers 15. Wee degene die zich diep versteken willen, verstoppen, versteken. Die zich diep versteken willen voor de Heeren, hun raad verbergende. En welke werken in duisternis geschieden. Ze hebben nu weer opgehouden schriftverwijzingen eronder te zetten. Anders waren we terechtgekomen in Johannes 3 of zo. Over het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En bij Petrus die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Of bij Johannes, opdat we in het licht zouden wandelen in gemeenschap met elkander. En gemeenschap met de Vader en de Zoon en wat het maar was, allemaal. Of met Efeze 5, wij zouden zijn kinderen des lichts en dus wandelt in het licht. Want de vrucht des lichts is, enzovoorts. Hebben we die nog? Licht. In plaats van duisternis, maar de wereld is in duisternis. En ze zeggen, God ziet ons toch niet. Dat is vers 15, het laatste deel van vers 15. Zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Ik hoop dat u begrijpt wat er staat. Hè? Er staat dat ze zeggen, God kent ons niet, God ziet ons niet. God bemoeit zich niet met ons en wij bemoeien ons niet met God. Wij trekken ons er niks van aan. Wij gaan onze eigen weg. En dat speelt hier een belangrijke rol in deze hoofdstukken. Een volk dat zijn eigen weg gaat. En zich onttrekt aan de Heer, net doet alsof God er niet is. En dan komt er ook commentaar op. Uw lieder omkeren. Dat wil zeggen, het feit dat Israël zich omkeert, namelijk afkeert van de Heere, zoals hiervoor vermeld. Uw lieder omkeren is alsof de pottenbakker geacht werd als leem. En dat het maaksel zeide van zijn maker. Hij heeft mij niet gemaakt. Of hij heeft mij verkeerd gemaakt. Of hij heeft geen handen. Zo staat het ergens anders. Dat het leem van de pottenbakker zegt, hij heeft geen handen. U weet wel, zoals een wielrenner geen benen heeft, hè? Bij gelegenheid. Hij kan er niks van. Hij heeft geen handen. Of een zanger die geen stem heeft en zo. Ik ken het wel. Ja. Hij heeft geen handen. Alsof het geformeerde van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet. Dat wil zeggen, het schepsel heeft kritiek op de schepper. Dat kan je vandaag overal om je heen, allerwege vinden. Dat vind ik niet eens de moeite waard om op in te gaan. Dat is algemeen. Men wil wel geloven dat er een God bestaat, maar men vindt dan toch dat als hij bestaat, doet hij toch echt helemaal verkeerd. Onbegrijpelijk zulke dingen. Maar men heeft kritiek. God had het anders moeten doen. Hij heeft het verkeerd gedaan. Is dan het idee. En voor de goede orde, maar dat hebben we vorige keer aangehaald. Dit is ook de verwijzing naar ja, Jesaja 45 vers 9. Maar ook naar Jeremia 18. Die geschiedenis van de pottenbakker. En daarmee naar Romeinen hoofdstuk 9. En u wordt geacht het verhaal te kennen. Daar zijn we vorige keer mee geëindigd, dus ik haal het nu maar even summier aan. Dat wil zeggen, het verhaal van de pottenbakker die dan op de schijven een vat maakt. Maar het is ter onere, met dank aan Romeinen 9 voor het commentaar. Is het Romeinen 9? Ja, Romeinen 9. Want het vat wordt weer vernietigd onder de handen van de pottenbakker. En daarna maakt de pottenbakker uit dezelfde klomp leem als nog een ander vat. En ik probeer altijd netjes uit te leggen waar het over gaat. Namelijk over het idee dat die twee vaten de uitbeelding zijn van de twee huizen van Israël. En terwijl het oordeel over het ene huis van Israël komt, wordt het andere gemaakt dan wel in ere hersteld, of hoe je dat zeggen moet. Oké, iets uitgebreider. En die dingen worden vanuit Jeremia toegepast, uiteraard op de dagen van Jeremia. Die is heel onbekend wat ik u nu vertel, maar daarom vertel ik het ook. Hè. En worden toegepast op de dagen van Jeremia zelf. Heb ik het opgezocht eigenlijk met u, geloof niet, hè? Nee, het was eind van de avond. Zo. Dat is Jeremia 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggen: maak je op en ga af in het huis des pottenbakkers. Dat lag kennelijk ergens laag. Dat ligt voor de hand, dat ligt aan de oever van het water. Aan de beek, aan de Kedron waarschijnlijk. Buiten Jeruzalem zou je niet weten waar je anders water moet vinden. Zoals bij ons in Nederland de dakpannenfabriekjes stonden langs de uiterwaarden. Ja, nog geloof ik, maar met de bakstenen enzovoort. Hè? Nou ja, bij ons was de woldast uit Woerden, de Woerdense dakpannenindustrie of zoiets. Ja, langs de Oude Rijn, zeker. Ja. Maar goed. Dus ga af naar het huis van de pottenbakker en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Dus, zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Want zo werkt het, op de draaiende schijf, weet u wel. En het vat dat hij maakte, dat is de vraag, hoe heette de pottenbakker? En het antwoord is Edison. Maar, hè? Nou. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Ik hoop dat u zich kunt voorstellen. Hij is een vat aan het maken en drukt het weer in elkaar. Nog te zachte klei. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, of alsnog een ander vat, gelijk als het recht was, let op wat erbij staat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakers te maken. Dus wat later ook in Romeinen becommentarieerd wordt, eerst dat God nou eenmaal God is en daarom doet hij wat hij wil. Maar niettemin, hij houdt zich aan zijn plan en aan zijn woord. Dat dan weer wel. Dat verandert hij niet, daarom is God rechtvaardig. Omdat hij zich aan zijn woord houdt. Maar hij doet zijn eigen ding. Nou goed, twee vaten dus uit één klomp leem. Het eerste heet ter onere, het andere ter ere. In Romeinen 9. En het andere ter ere wordt daar geacht de gemeente te zijn. Maar dat is een dubbele sprong. Ik bedoel, dat zijn twee stappen. Hier ben je nog eerst in Jeremia. En binnen het kader van Jeremia, maar die wordt gewoonlijk overgeslagen, want daarom zeg ik het. Anders begrijp je de tweede ook niet namelijk. Althans, dat is mijn persoonlijke ervaring. Je moet eerst de eerste begrijpen. De eerste is deze, staat hierachter. Dat de Heer zegt, zo zal ik jullie niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls. Spreekt de Heer, zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Alleen al de naam Israël is hier merkwaardig, want het land, het volk wat Israël heette, is al lang verdwenen. Je bent hier bij Juda. Nee, zo had u het niet begrepen, maar de lui daar wel hoor. Toen, dat land heette niet Israël. Dat land heette Juda. Israël was meer dan 100 jaar, ruim, dan, meer dan 100 jaar daarvoor al verdwenen, opgeheven en wat er van het volk over was weggevoerd in Assyrische ballingschap. Er was niemand meer over, staat er in de Bijbel, dan het huis van Juda alleen. De rest was allemaal officieel weg, algemeen tegengesproken, ook in onze dagen, maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel, dus er was niemand meer over. Alles weg. Niettemin Israël. En dan volgt, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En dat het gaat over het Joodse volk, Juda met Jeruzalem als hoofdstad, uit de dagen van Jeremia. Dat mogen duidelijk zijn, want daar gaat een hele boek over. Het is geen ander onderwerp, gaat weg.
Amen.
Juda verdwijnt. Was Ami wordt Lo Ami. Nou kan dat eigenlijk niet. Je zit met een groot probleem. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Omdat, en het wordt later ook gezegd nog in Jeremia. Omdat Israël nou eenmaal altijd Gods volk zou zijn. En omdat er altijd iemand uit het huis van David op de troon zou zitten over Israël. Dus het kan helemaal niet. Maar het wordt wel gezegd. Uitgebreid. Dus daar moet iets bijzonders mee wezen. En dat is wat hier gezegd wordt in deze beelden. Namelijk dat er een oordeel komt over Juda. En dan staat er meteen bij, maar indien datzelfde volk, vers 8, over het welke ik gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Dat wil zeggen, in de toekomst, ooit. Maar voorlopig, het koninkrijk zal worden uitgerukt en afgebroken en verdaan. Hebben jullie die? Ja. Het sluit aan bij Jeremia 1, overigens. Want in Jeremia 1, dus de roeping van Jeremia, staat erboven. Dus. Zegt de Heer tot Jeremia in Jeremia 1, vrees niet voor uw vijanden, je bent weliswaar jong, maar je moet mijn woord spreken. Vrees niet, vers 8, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heer. En zij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Vers 10, zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken. Dat is dan toch meer dan één. En minimaal twee. Om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren. En dan ook, hebben de vertalers tussengevoegd. Dat helpt ons inderdaad. Oh, want er komt nou wat anders. En ook om te bouwen en te planten. Mm-hmm. En nou, ja, naar Jeremia 18, bij de pottenbakken. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. 1. Dat ik het zal uitdrukken en afbreken en verdoen. Dus wat wachten we nu nog op? Op vers 9. Ja, dank u broeder. Precies, zo werkt hij. Op het volgende vers. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten.
Lo.
En het punt is dit, dat vers 9 en wat er verder volgt, niet gaat over het toekomstige herstel alsnog van het Joodse volk of zoiets. Want dat stond al in het voorgaande vers. Vers 8. Maar indien datzelfde volk over het welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde dacht te doen. Vers 7 en 8 gaan over het Joodse volk. Maar in vers 9 gaat het over een koninkrijk dat geplant wordt, als u mij vraagt, in hetzelfde ogenblik, terzelfde tijd om zo te zeggen, als dat ene koninkrijk wordt uitgerukt. Ik bedoel te zeggen, op een moment in de tijd dat de Joodse staat vernietigd wordt, dat van het tweestammenrijk, moet ergens anders, want in Jeruzalem is het niet gebeurd, moet ergens anders in diezelfde tijd het tienstammenrijk op een of andere wijze hersteld zijn geworden. Ergens in het buitenland. En meer specifiek, want dit verhaal is nog niet compleet, nou zit je nog met een probleem nog steeds. En dus meer specifiek, het is inderdaad een koninkrijk. Dat wil zeggen, ergens anders in de wereld moet iemand uit het huis van David de troon van David alsnog gevestigd hebben. Want het koninkrijk van David zou geen einde nemen. Heb je dat nog? Ja. 2 Samuel 7. Maar hier in Jeruzalem, in het tweestammenrijk, komt een einde aan de troon van David. Die is uit Jeruzalem verdwenen in de dagen van Jeremia en is er ook nooit teruggekeerd. Dat er enige Maccabeën tot koning zijn uitgeroepen in de tussentijd kan wezen, maar die waren niet uit Juda trouwens. Dan staan er David. Heb u dat nog? Nee, er is wel een lijst van afstammelingen, maar die... Dat waren geen koningen. Dus ergens anders in de wereld moet dat gebeurd zijn. Dat is ook gebeurd. Want via de dochteren van Zedekia is het erfrecht weggebracht. Ze werden erfdochters, zo heet dat in het Nederlands ook nog steeds. Dat heb ik ook vroeger nooit geweten, maar het schijnt gewoon Nederlands. De erfdochters, die hebben de erfrechten meegenomen naar een ander land. Namelijk naar Ierland. En daar onder enige afstammelingen van de 10 stammen van Israël is daar alsnog een koningshuis gevestigd, waarvan de doorgaande lijn tot vandaag nog steeds bestaat. Met de nadruk op het Britse koningshuis. Het is een ingewikkeld verhaal, maar ja, wat weer. Er zit 2.500 jaar tussen. Maar gaat nog steeds door. En dat is wat in de dagen van Jeremia gebeurd is. Daarom eindigt de geschiedenis van Jeremia. Ik vind het altijd prachtig om te zeggen. Mede omdat het onbekend is, maar antwoord geeft op problematiek waar je gegarandeerd mee te maken krijgt als je het profetisch woord bestudeert. Je krijgt van doen met Jeremia, die, ik noem het altijd, van de bladzijde van de Bijbel afloopt. En laatstelijk gezien in Egypte, met in zijn gezelschap minstens 2 dochteren van Zedekia, koningsdochteren. En de vraag is, waar is hij naartoe gegaan? Ja, dat staat er niet bij. Wij weten alleen zeker dat hij nog een koninkrijk moest planten en bouwen. Dat weten we zeker, want er stond in Jeremia 1. En er wordt in heel Jeremia niet verteld dat hij dat gedaan heeft. Dus moet hij het gedaan hebben nadat hij in Egypte terecht was gekomen. En vandaar moet hij verder gereisd zijn. En daarna vinden we de sporen terug buiten de Bijbel. Dat wil zeggen in de ongewijde geschiedenis. Maar we vinden ze wel geïllustreerd in de Bijbel. Bijvoorbeeld hier vanwege die pottenbakken, maar in het bijzonder ook in die fraaie gelijkenis uit Ezekiel, wat was het ook alweer, die van die... Sumtin. Ezekiel Sumtin. Dat hoor ik net. Die gelijkenis over die cederboom en die grote vogel, die arend en dat takje, het opperste twijgje uit de ceder dat ergens anders geplant wordt enzovoort. Ik ga het echt niet uitleggen vanavond hoor. Maar daar staat het allemaal, hoe dat gaat met het huis van David. Niet in Jeruzalem, dan moet het ergens anders zijn en het is ook zo. Nou ja, zit veel meer dan vast, maar het doet er nou niet toe. En het punt is dat als het aangehaald wordt, nou, dit was stap 1, maar nu krijg je stap 2. Als het aangehaald wordt in Romeinen hoofdstuk 9, dan wordt datzelfde beeld van toepassing gebracht op onze tegenwoordige tijd. Moet je horen. Als het nou duidelijk zou zijn, hè? Waarom niet? Als het duidelijk zou zijn uit die profetieën dat ooit voordat het Joodse volk tot bekering komt, de zaligheid, de messiaanse zegeningen, het nieuwe verbond, zouden terechtkomen bij de 10 stammen van Israël en daarna pas bij de 2, dan zou men in de dagen van Handelingen 1 hebben kunnen zeggen, nou het is nog niet zo ver hoor. Dat het koninkrijk gaat komen en dat de 1000 jaren zouden aanbreken en de stoel van David in Jeruzalem zou hersteld worden. Want het moet eerst nog naar de 10 stammen gaan. Waarom? Nou, omdat het in Jeremia staat, in het beeld van die pottenbakker. En dan is het antwoord... Nee, dat is al gebeurd, want het Joodse volk is onder het oordeel gekomen. Jeruzalem is verwoest geworden. En daarna is de zaligheid, de gewisse weldaden van David toch? Die zijn gegaan naar het 10 stammen van Israël. Naar de eilanden der zee. Hebben jullie? En alles bij elkaar is het historie, maar het is tegelijkertijd de uitbeelding van wat in onze bedeling gebeurd is. Het is hetzelfde plaatje. Een oordeel over het Joodse volk, oordeel over Jeruzalem. Maar de gewisse weldaden van David zijn gegaan naar de heidenen. Welke heidenen? Nou, fundamenteel naar de 10 stammen van Israël. Zoals in de dagen van Jeremia. Hebben we die nog? En als je daarna je Romeinen 9 leest, heb je geen enkel probleem. Ik geef toe, het is een moeilijk hoofdstuk, maar nu niet meer. Nu lees je zo erin. Geweldig. Ja. Ook de verwijzing naar Hosea daarin. Precies hetzelfde verhaal. Het gaat over een oordeel van God over met name 10 stammenrijk onder de naam Israël. Maar het zou op een of andere wijze toch deel krijgen aan de Messiaanse zegeningen. En dat is in het verleden langs die route gebeurd. Maar het gebeurt in onze dagen. Vervolgens. Nee, op een ander niveau zeg ik dan altijd, op een andere manier. Maar het is hetzelfde patroon. Waar gaat het om? Nou, dat is wat hier besproken wordt dus ook. Leest u maar mee. En hier bedoel ik gewoon weer mee Jesaja 29. Men heeft kritiek op de pottenbakker. Hij doet het verkeerd. Nee, hij doet het echt goed. En dan staat er, is in vers 17 van Jesaja 29, is het niet nog om een klein weinig dat de Libanon in een vruchtbaar veld zal veranderd worden en het vruchtbare veld voor een woud geacht zal worden? U begrijpt toch wat er staat, mag ik hopen? Over korte tijd, duurt niet zo lang meer, maar binnen afzienbare tijd zal de Libanon in een vruchtbaar veld veranderd worden en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden. Want de Libanon is een woud, bergen. Nou ja, daar groeien misschien cederen op, maar het is niet een vruchtbaar veld. Daarom moesten degenen die daar woonden, Tyrus, Sidon en al die andere lui daar, die waren afhankelijk van Israël, omdat zij hadden maar een klein stukje grond, vanaf het strand tot aan de bergen, daartussen moesten ze doen, een paar kilometer, breed, meer niet, en dat was lang niet voldoende om, als landbouwgrond zal ik maar zeggen, om daarvan te kunnen leven. Dus ze moesten van Israël, moesten ze graan kopen. Is dat allemaal in de Bijbel ook, hoor? Ze waren van elkaar afhankelijk. En aan de andere kant, Libanon was dan weer een mooie afnemer voor het graan dat in Israël geproduceerd werd. In de dagen dat je nog netjes vroeg en spade regen had dan en zo, hè. Toen het nog niet zo'n woestijn was als het in onze dagen is. Toch? Met het probleem van waar halen we vandaag het water nou weer eens vandaan? Nou. Maar hier staat, die twee zullen verwisselen, het vruchtbare veld in Libanon. Het is beeldspraak uiteraard. Waarbij komt dat het begrip Libanon in de Bijbel dan toch in ieder geval associaties oproept met het Davidische koningshuis. Nou, eigenlijk met koningschap in het algemeen. Maar met het Davidische koningshuis in het bijzonder. Want Libanon, dat is waar de cederen groeien. En de cederen met de opperste twijg, dat is die uit, wat was het ook weer? Ezekiel 17. Dat was de uitbeelding van het Davidische koninklijk huis. De ceder, daarom was het paleis van David ook gemaakt van cederen van de Libanon. Heb je dat nog? Het roept toch associaties op met het koningschap. Met name dat van David. En bovendien, en dit is iets moeilijker, maar het roept ook associaties op met Laban. Per slot is het dezelfde naam, Laban of Libanon. De blanke. En dat is Laban, dat was degene waar Jacob terecht kwam. Uit de andere tak van de familie. Oom Laban was het. De andere tak. Laban waar Jacob terecht kwam nadat hij moest vluchten voor Esau. En Jacob is een beeld van de gemeente en Esau waarvoor hij moest vluchten is een beeld van het Joods volk. En Laban en zijn hele familie, de hele misbogen, was een beeld van de 10 stammen van Israël. Zoals Esau dat is van de 2. Heb je dat nog? Ja. En ze heette de Blanken, Laban. Albion. Zelfde naam. Blank. Eventueel wit, als u wil. Maar dat roept het op. Want het vruchtbare veld en de Libanon zijn gezamenlijk de uitbeelding van de 2 huizen van Israël. En ze worden verwisseld, staat er. Heb u dat nog? Ze vraagt je af waartoe het dient, want wat heeft het nou voor zin? Hier heb je een vruchtbaar veld en daar heb je een woud. Zo heet het. En woud, staat het vruchtbare veld, zal tot een woud geacht worden. En woud is hetzelfde als wild. Hè? Dat weet u toch, hè? Een woud is trouwens in het Duits sowieso alweer een wald. Met een L ertussen. En het is hetzelfde als het begrip wild. Bos namelijk. Het is in het wild gegroeid. En een vruchtbaar veld is ontgonnen. Een vruchtbaar veld, daar hebben ze de bomen uitgerooid en de stronken eruit getrokken en wat het maar was ook allemaal, weet u nog? Dus het tegenovergestelde. En het wordt verwisseld, maar wat voor zin heeft het om die 2 te verwisselen? Maar ik begrijp toch ook dat die verwisseling dezelfde is als die van die 2 vaten bij de pottenbakken uit vers 16 hiervoor. Daar vind je wel niet die 2 vaten, die vind je in Jeremia dan weer. Hè? Maar die begrippen bij elkaar, dat moet zonder meer duidelijk zijn. Het is de bekende kruising van de handen van, nou ja, van Jacob. Wat ik van Isaac kunnen zijn, maar dan bij wijze van spreken. Of van Abraham, wat u maar wil. De verwisseling van die 2. Dat is waar het steeds over gaat. En hier dus ook. En het zal op een of andere wijze in de loop van de geschiedenis gebeuren. En waar in elk geval vers 14 spreekt over onze tegenwoordige tijd, met betrekking tot het Joodse volk, betekent het dat deze verwisseling in elk geval ook van toepassing is op onze tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk als het ware tot een woud geworden is. Want dat wat wild was, zijn de 10 stammen. Die zijn een vruchtbaar veld geworden. En daar heb je weer een associatie, want er staat, de zaligheid zal gegeven worden aan een ander volk en dat zal zijn vrucht voortbrengen. Maar dat is Matthäus 21 of zo. En dat het gaat over die verwisseling, wel nu, leest u maar mee, vers 18. Te 10 dagen. Dat, en meestal zeg ik er dan wel bij, te 10 dagen betekent in de praktijk hetzelfde als in de laatste dagen. Het is de verwijzing niet naar een nabije toekomst, maar naar een verre toekomst. En die is bij ons een aanwijzend voornaamwoord in de zin van, het is nogal specifiek, maar in de Bijbel is dat niet zo. Die wil gewoon zeggen, het is niet dichtbij, maar het is veraf. Ooit in de toekomst. En daarmee is het min of meer een vaste uitdrukking die verwijst naar nieuwtestamentische tijd. Dat wil zeggen na de komst van de Messias. Te 10 dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. Dat grijpt terug op de woorden van vers 10. Vanaf vers 10 eigenlijk en in het bijzonder natuurlijk vers 11. Men geeft een boek aan een die niet lezen kan en zegt lees toch dit. En hij zegt jammer nou maar ik kan het niet want het is verzegeld. En men geeft het weer aan de ander boek en die zegt jammer dan maar die kan niet lezen. Heb u dat nog? Ja, net Johan Strauss, hè? De eerste wel te verstaan. Hij kon een aardig viool spelen, toen zei die man en wie die voor, en zei, hij speelt nou dit, en zei hem voor. En toen moest hij zeggen, sorry, ik kan geen noten lezen. Nou, toen moest hij dat alsnog leren. Het was helemaal aan het begin van zijn carrière. Jongens, trouwens. Ja. Een bekend verschijnsel onder muzikanten die niet lezen kunnen. Die zeggen, ja, ik moet toch niet lezen? Ik moet toch muziek maken en niet lezen? Dus, ja. Doe maar weer. Maar ze kunnen niet lezen. Of ik kan niet lezen, want ik ben blind. En wat het maar was. Ja. Dat soort dingen. En nu krijg je dus, daar komt een tijd dat de doven horen zullen de woorden des boeks. En de ogen der blinden zijn de uit de donkerheid en uit de duisternis. Uit de duisternis zullen zien. En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in de Heere. En de armen, de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israël verheugen. En voordat je het weet ben je dus in de bergreden en bij al die tekenen die de Heer Jezus deed in het Nieuwe Testament. Zodat je nu weet waar dat tekenen van zijn. Van hoe in onze dagen het woord van God, de zaligheid, het koninkrijk, hoe het maar heet mag, terecht is gekomen bij de 10 stammen van Israël. Dat waren de doven. Maar die gingen horen, dat waren de blinden. En hen zijn de ogen open gedaan. Zij waren de weg kwijt. En ze worden nu geleid. En zij waren in ballingschap, gevangenschap, in de gevangenis. En de gevangenis is open gegaan. En hoe het allemaal heet mag. Ja, ik blijf volhouden al die tekenen die de Heer deed. En ook de discipelen daarna trouwens in Handelingen. Ze allemaal tekenen van deze dingen. Alleen maar dit. Omdat het de vervulling is van bijvoorbeeld deze profetieën hier in Jesaja 29. Maar zo zijn er nog wel een paar natuurlijk. Maar het gaat altijd over hetzelfde. Een volk dat, het is net kerstfeest. Nou ja, het is al 3 koningen geweest, jongens. Zo is Sint-Pieter. Maar laat maar zitten. Een volk dat in duisternis wandelt. Eind februari. Dus een volk dat in duisternis wandelt. Zo licht zien. Welk volk? Dat van Zebulon en Naftali. Dat van de Galliërs. Jesaja. Wat het maar was, hè? Ja, we hebben het gelezen, dus ik hoef er niet op terug te komen, maar. Dat volk. En hier vind je dat dus ook terug, hè? Want er is een volk dat slaapt en dat weet niet. En dat is, er komt niks van. Dat is het Joodse volk. Dat blijkt uit de verwijzingen die erbij staan. Maar aan de andere kant zal toch een periode komen waarin de doven zouden horen enzovoort. En dat is de situatie in onze dagen. Want het Joodse volk in onze dagen is nog steeds, Handeling 28 lijkt mij voldoende, is nog steeds blind en doof en verhard enzovoorts. En zal dat blijven totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Dat wil zeggen tot aan de opname van de gemeente. Daarna pas wordt het weer anders. En dat is omdat daarna de 70ste week van Daniël begint. En dat was ook Romeinen 11. Romeinen 9 tot en met 11 is één geheel. Daar vind je de verhaal van de pottenbakker, van lo ami, dat ami wordt en andersom. Dat is het verhaal van een overblijfsel, maar ook dit. Het staat allemaal in één geheel, één blok van 3 hoofdstukken, in het hart van de Romeinenbrief. Kortom, te 10 dagen zullen de doven horen de woorden des boeks. En de oren der blinden zijn de uit de donkerheid en uit de duisternis zullen zien. Doet mij altijd denken aan Johannes 9. Dat vind ik zo'n prachtig verhaal. Omdat het is een heel lang verhaal over de blind geborene enzovoorts. En aan het eind van het verhaal is de vraag, wie is er hier nu eigenlijk blind? Ik vind het nog steeds geweldig. Ja. Die blinden niet meer. Maar al die anderen wel dus. Ja. Dat is de strekking van het verhaal. Het is verwisseld. En de zachtmoedigen, u weet wel, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen het aardrijk beërven. Het zijn de gelovigen eigenlijk, de zachtmoedigen. Degene die het woord laten planten in hun zachte gemoed. Of die met zachtmoedigheid het woord in hun harten laten planten. Jacobus 1 is dat. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen vreugde op vreugde hebben in de Heer. Verblijdt u, wederom zeg ik u, verblijdt u. Hier staat vreugde op vreugde. En hij rijmt op genade uit Johannes 1. Dat is tegenwoordige waarheid. En de behoeftigen onder de mensen zullen zich in de heilige Israël verheugen. Het Nieuwe Testament wordt hier toegelicht. Inderdaad, in de bergreden, zalig zijn de armen van geest. Ja. Want die zullen zich verheugen in de heilige Israëls. In de Messias namelijk. Wanneer de tiran een einde zal hebben. En dat het met de bespotter uit zal zijn. En dat allen die tot ongerechtigheid waken uitgeroeid zullen zijn. En de aardigheid is, maar dit zijn dingen die je gewoon onderweg moet leren. Je kunt hier de vraag stellen, gaat het nou over het aanbreken van onze bedeling bij de eerste komst van Christus? Of gaat het over de wederkomst van Christus? En het antwoord is natuurlijk, allebei. Want de tiran en de bespotter, dat is natuurlijk gewoon de overste van de macht der lucht. De duivel, de satanas, de oude slang, de god deze eeuw. Degene die het geweld des doods had, Hebreeën hoofdstuk 2, die overwonnen is gewonnen. Zo is dat. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Dus de tiran heeft een einde. En de bespotter, daar is het mee uit. En die tot ongerechtigheid waken zullen uitgeroeid zijn of worden. Dan zijn er die ongerechtigheid najagen, want wij hebben een alternatief. Wij zijn gerechtvaardigd in Christus. En hoewel de duivel beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene God, wel gaat niet werken, want er is niemand die ons veroordeelt. Enzovoorts. Daar is niks meer aan te doen. We staan in die overwinning. Het neemt niet weg dat diezelfde woorden met groot gemak van toepassing gebracht kunnen worden en ook moeten worden natuurlijk op de dagen van de wederkomst van Christus, wanneer diezelfde draak, de slang, de satanas hier op aarde weliswaar nog flink tekeer zal gaan, maar ook hier op aarde zal worden uitgeroeid in de toekomst. Degene die grote woorden spreekt tegen de Allerhoogste en die zich als God laat aanbidden enzovoorts. Begrijp je wel? Dat gaat dubbel op. En in onze dagen gebeurt dat terwijl de zaligheid terecht is bij de 10 stammen van Israël, officieel. En in die dagen gebeurt het terwijl de zaligheid terecht is bij Juda, alsnog. Maar zelfs beginnend daar weer, hè? Na de opname van de gemeente. Kortom, dat herhaalt zich, maar dat zal gebeuren. En daarmee wordt beschreven ook de situatie van de ongelovige mens onder de macht van de tiran. Wanneer de tiran een einde zal hebben, vers 20, de alleenheerser, dat is uiteraard de God Israël. En hij heet de bespotten. En daarna zijn het allen die tot ongerechtigheid waken. Dat wil zeggen, ze zijn actief om ongerechtigheid te doen. Als je niet weet wat het is, dan zou je Amos moeten lezen, denk ik. Ach, er is een andere schriftgedeelte ook, maar ik vind altijd dat het in Amos aardig beschreven. Nou ja, aardig. Het wordt aardig beschreven, maar aardig is het niet. Maar er wordt beschreven hoe de mens er altijd dag en nacht, dag in, dag uit, ook dwars door de Sabbat en de Sabbatjaren en de jubeljaren heen en ondanks de feesten, dat wil zeggen 24-7 heet zoiets tegenwoordig, constant bezig is om een andere poot uit te draaien. Wij noemen dat gewoon een 24 uurs economie. Maar, nou ja, het is niet als grap bedoeld hoor. Ik geloof dat het echt zo is. Ja, sprak hij laconiek. Dat wil zeggen, ik lach er ook bij hoor, heus. Maar ja, maar daarom is het wel zo. En dat neemt God de mens niet in dank af. Want het was zo niet, helemaal niet de bedoeling. Maar zo gebeurt het wel, hè. In Amos wordt beschreven hoe men een hekel heeft aan de diverse feesten. Want ja, dan staat de economie stil. En dan kun je een ander geen poot uitdraaien. Of een oor aannaaien. Of ik weet niet wat er nog meer voor lichaamsdelen zijn. Een beetje ellebogenwerk kan ook nog, hè. Tackelen. Pootje haken.
Pootje haken, ja.
Die een mens schuldig maken om een woord. En leggen dienststrikken. Die hen bestraft in de poort. En de rechtvaardigen verdrijven in het woeste. En in gedachten denken die al die camera's die langs de weg staan onderweg. Die toch echt bedoeld zijn om ons een poot uit te draaien. Dan wel om een bijdrage te leveren aan de noodlijdende schatkist. Die zo lekker is als een mandje trouwens. Maar, hè? Ja, we lachen er maar op, broeder. Wat moet je ermee? Maar het probleem vind ik altijd, als je erover na gaat denken. Dan, dat is eigenlijk niet prettig. Maar soms moet je wel je even realiseren in wat voor een land we eigenlijk langzamerhand leven. Ja, ik heb wel eens vaker gezegd, ik geloof dat ik maar een uitburgeringscursus ga volgen of zoiets. Want ja, ik heb vroeger echt gedacht dat ik zou emigreren of zoiets, maar het idee van een vreemd land waar je niemand kent en de cultuur niet kent, dat stoot hem af en denkt, dat ga ik niet redden. Raad is wat, ik ben 71 en ik woon in een vreemd land waarvan ik de cultuur niet ken en waarin ik me absoluut niet thuis voel. Zuid-Afrika. Ik zou niet weten waar ik nog heen moest. Ja, ik weet het wel. Ja. Daar wachten we ook op. Ja. Naar de hemel, broeder. He? We wonen een andere wereld. He? Ja, ik ben ook hier gebleven, toch? Dat is waarschijnlijk gebrek aan ondernemingszin. Gebrek aan initiatief, denk ik wel eens. Misschien ook wel gewoon gemakzucht. Maar weet ik veel waarom. Maar die gedachte heb ik wel gehad. Ja, want dat zou ik niet kunnen. In mijn jeugd gingen veel mensen het land uit. In de 50e jaren zijn massa's ook om mij heen geëmigreerd. Dus het was niet zo vreemd. Zelfs mijn vader heeft het nog overwogen. Maar, jazeker. Om te emigreren hebben we toch maar niet gedaan. Maar ik dacht, het kan helemaal niet. Van je familie weg en van iedereen weg. En in een vreemd land met een vreemde taal. Maar ik leef in een vreemd land in een vreemde taal. Ze kijken het gemeentehuis al meer raar op als je Nederlands spreekt tegen de juffrouw achter het loket.
Maar je mag blij zijn dat de juffrouw achter het loket Nederlands spreekt.
Dat zou mijn volgende zin geweest zijn, broeder. Je mag blij zijn dat ze je bestaan als je het Nederlands spreekt. Zo is het net. Dus ja, toch maar weer. Maar het is inderdaad een vreemde wil. En inderdaad, wij worden aan alle kanten gepakt en bedreigd. En weet ik veel, zo gaat dat. En dat is wat beschreven wordt. Ja. Het is niet anders. En zo gaat het altijd. Bij vlagen, dat weet ik wel. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen, denk ik. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. En het is echt niet de bedoeling. En daarom zegt de Heere die Abraham verlost heeft tot het huis van Jacob, alzo, Jacob zal nu niet meer beschaamd worden. En nu zal zijn aangezicht niet meer bleek worden. Want als zij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal in het midden van hem, zullen zij mijn naam heiligen enzovoorts. Ooit in de toekomst zal dit volk tot rust komen. De rust ingaan, heet het. Term die dan in de Hebreeënbrief wordt aangehaald. Maar die wel degelijk ontleend wordt aan de Oud-Testamentische belofte met betrekking tot Israël. En in de voorafgaande geschiedenis tot vandaag is Israël altijd bedreigd geweest, verstrooid geweest, maar ook altijd ongelovig geweest. Nou ja, misschien het ene deel en dan weer het andere deel, maar alles bij elkaar, dat is de geschiedenis nou eenmaal. Maar er komt een tijd dat het anders zal zijn. Dat is in de toekomst en het is pas in de dagen van wat wij noemen dan de wederkomst van Christus. Dan zal Israël niet meer beschaamd worden, zal niet meer bleek worden in de zin van beschaamd worden. Want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal, dat wat uit Israël geboren is, dan zullen zij mijn naam heiligen. Wat dat precies betekent? Ja, je hebt weinig keuze hoor. Als hij, Abraham of Jacob, als hij zijn zonen, kinderen, het werk van mijn handen zien zal, dat is zijn nageslacht, waar het heet het werk mijner handen, zegt de Heer. Dat is dus een nageslacht, zijn de zonen, die door de Heer uit Israël, dan wel uit Abraham, zijn voortgebracht. En het lijkt mij duidelijk dat dat dus gaat over de gemeente. Uit onze tegenwoordigheid. Uw kinderen. De term staat later ergens achter in Jesaja. Maar ik ga niet vooruitgrijpen daarop. Maar het idee is dat de gemeente wel degelijk voortkomt uit Israël. Uiteraard. En er zijn meer van die schriftplaatsen die daarnaar verwijzen. In de zin van dat in de toekomst men zal zeggen in Israël, nou zijn we verzameld, maar wie zijn die lui eigenlijk? Waar komen die nou helemaal vandaan? Daar weten wij niks van. En dan staat er nou, maak uw tenten wijd en zet de haringen of weet je die dingen. De grondankers. Zet ze maar wijd uit enzovoort. Span uw tenten wijd, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan die van degene die de man heeft. Wie zijn toch deze? Dat zei Jacob trouwens ook tegen Jozef. Wie zijn deze? En toen zei Jozef, nou, dat zijn mijn kinderen, dat zijn Ephraim en Manasse. En Jacob zegt, breng ze hier, zal ik ze zegenen. En hij gaf hen het eerstgeboorterecht. En ze zijn daarmee samen een uitbeelding van de gemeente. Wie zijn toch deze? Een vreemde volk. Waar komen die toch allemaal vandaan? Is het later. En het antwoord is, dat is de gemeente die voortgebracht is, wel degelijk uit Israël, alleen officieel niet uit Juda. Maar officieel wel uit Jozef. Dat wil zeggen, uit de 10 stammen.
Ja.
Zie? En dat vind je dus hier. En als in de toekomst, dan neem ik een heel andere route, met dezelfde strekking, als in de toekomst de Heer zal verschijnen, zich bekend zal maken aan het Joodse volk, zal men niet alleen zich bekeren, maar ook tot geloof komen. Namelijk, doordat zij zullen zien. Vandaar dat de Heer zei, zalig zijn zij in onze dagen die niet zien en nochtans geloven, maar het Joodse volk zal tot bekering komen wanneer ze zullen zien. Met name ook de tekenen in zijn handen en zij, uitgebeeld via Thomas, de bekering van Thomas aan het eind van een week. Het was niet de 70ste week, maar scheelde niet veel, denk ik. Maar zoiets, men zal zien. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Zij zullen zien in die dagen. Maar wat zien zij? Ja, de Heer, komende. Op de wolken des hemels. Met zijn vele tienduizenden heiligen, engelen, kortom, met heel zijn gemeente. Of, omdat ik toch Jesaja citeerde, dus straks ook al, zeg ik nu, en met zijn loon. Met de hele gemeente. En hier staat, want als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal, als Israël, Jacob, Abraham, als hij zijn kinderen het werk mijner handen zien zal, in het midden van hem zullen zij mijn naam heiligen en ze zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël vrezen. Dan komen ze tot geloof. Zie je? Kortom, in deze verse ligt heel de gemeentelijke waarheid dus inderdaad besloten.
Trouw klagen dat over de enige zoon.
Dan dus, ja. Ja, en die ene zoon is ook ineens niet eens alleen de Heer Jezus, maar het is opnieuw heel de gemeente. Want officieel, Ik heb het niet over hoe het er bij gelegenheid en waar dan ook, hoe het eruit zag. Maar officieel, de gemeente wordt en werd vervolgd door een ongelovig jodendom. Dat is de situatie. En wat er in de geschiedenis allemaal gebeurd is en hoe men dat benoemt. Ja, ik voel me ook niet geroepen om daar uitgebreider op in te gaan. Afgezien van dat dat voor een belangrijk deel niet eens mag. Want we leven in een vrij land, immers. Men beschuldigt altijd de christenen van jodenvervolging. Maar hoe christelijk zijn de christenen die joden vervolgen? Naar bijbelse maatstaven zijn het de joden die vervolgd worden door christenen. Of zijn het de christenen die vervolgd worden door joden? Heb je dat nog? Lees het maar in de Bijbel. Dat is de geschiedenis. En daarvan zal men beschaamd staan. Lees de Bijbel, het Evangelie, Handelingen. Het zijn de Joden, waar dan ook, al of niet georganiseerd, bij gelegenheid door het Sanhedrin of wat het maar was, die de christenen vervolgen en ter dood brengen. En anders vraag je het nog maar eens na aan Paulus, aan Saulus, aan Paulus. Dat is de Bijbelse situatie. Uitgebeeld al in Genesis, doordat Isaac vervolgd werd door Ismaël. Ja. En het wordt aangehaald nog in Galaten hoofdstuk 4. Daar staat, dat gebeurt nog steeds. Degene die vasthouden aan de wet, die vervolgen degene die in de vrijheid staan. En wie zich in de loop van de geschiedenis christenen genoemd heeft, terecht of ten onrechte, dat laat ik nu buiten beschouwing. Maar dat vertroebelt natuurlijk wel het hele beeld. Maar daarom hou ik maar even bij wat de Bijbel daarover zegt. Men zal daar beschaamd over staan. Zoals Saulus van Tarsus. Toen de Heer tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Terwijl hij de christenen vervolgde uiteraard. En dus vroeg hij, maar wie bent u dan, Heer? Nou ja, dat heeft hij geweten vervolgens. Met alle consequenties van dien. Maar Saul was dé vertegenwoordiger van het judaïsme in die dagen. En zo is het ook gebleven. Daarna stond hij aan de kant van de Heer Jezus Christus. En daarna werd hij zelf vervolgd door de Joden. Die hem zelfs vermoord zouden hebben, waar het niet dat hij door de Romeinen uit de handen van de Joden gered is geworden. Is dat allemaal in Handelingen? Allemaal in Jeruzalem? En verder trouwens. Maar goed. Maar in de toekomst zal Israël als volk, als zodanig, geconfronteerd worden met zijn kinderen. Uit vers 23 zijnde het werk van Gods handen. Dat wil zeggen, dat is gewoon de gemeente. En daardoor zal men, na het zien daarvan en het herkennen daarvan, zal men tot geloof komen. Want dat is de strekking van, ze zullen mijn naam heiligen. U weet wel, onze Vader die in de hemel zijn, uw naam worden geheiligd. U weet hoe het heiligen is? Beiden aan de dienst aan God. En de naam des Heren heiligen is deel krijgen aan die dienst aan God. Onder leiding van hem die die naam draagt. Dat is dus de Messias, die dus inderdaad het hoofd is van de dienst aan God. Maar dat heet in de Hebreeën hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zie? Want men zal zijn naam heiligen. In de tempel of waar het maar was. Zij zullen de heilige Jacobs heiligen en de God van Israël heiligen. Alleen heet het nu ineens vrezen. En die dwalende van geest zijn, zullen tot verstand komen. En de murmureerders zullen eindelijk de lering aannemen. En algemeen sprekend dus over een toekomstige bekering van Israël alsnog. Dat dat in twee fasen toepassing heeft. Dat mogen duidelijk zijn. De ene is in onze dagen met betrekking tot tien stammen, met betrekking tot Efraïm dus. En de andere is in de toekomst met betrekking tot Juda. En wat er verder volgt uiteraard. Maar ja, als ik zeg in onze dagen met Efraïm, is het ook aan Efraïm en wat er verder volgt. Dat is namelijk Juda, gelovigen uit de Joden. En wat er nog meer is uit de heidenen. En in de toekomst is het Juda en vervolgens de gelovigen alsnog uit de tien stammen en uit de heidenen. Uiteraard, maar ik noem alleen de eerste, omdat dat de basis van het verhaal is. Hè? In onze dagen Efraïm, in de toekomst Juda. Want als hij, Abraham of Jacob of allebei uit vers 22, als hij zijn kinderen zal zien, dan wel het merk mijner handen zal zien, in het midden van hem zullen zij mijn naam heiligen. Kortom, zij zullen de heilige Jacobs. De heilige van Jacob. Dat is de Heere uiteraard. En in, misschien moet je ook gewoon zeggen, dat is de Messias, maar dat is hetzelfde. Hè? Dat is de Heere. Zij zullen mij, mijn naam, heiligen. En inderdaad dus de God van Israël vrezen in de zin van hem dienen. Ik zei u al dat heilig heeft altijd te maken met dienst. De vertaling met heil, heilig, is als u mij vraagt knap gevonden. Want in het Hebreeuwse woord kan ik niks ontdekken. Dat slaat op eenheid. Maar heil is heel. Dat is gewoon volstrekt 100% hetzelfde woord. Je schrijft het anders, maar het is heilen is hetzelfde als helen. En heilgymnastiek is heel gymnastiek. En heling is dan weer genezing. U weet wel, als je ziek bent, dan mankeer je wat. Dan is er iets weg, dan is er een manco. En als het dan weer heel wordt, dan ben je dus weer genezen. Dat is het eigenlijk allemaal. Hè. Heel maken. Heiligen, letterlijk en etymologisch, is heel maken. Nou betekent het Hebreeuwse woord dat bij mijn weten niet. Dat heb ik nooit kunnen vinden zo. En toch is het wel een aardige vertaling. De Hebreeuwse term duidt op de dienst aan God. Heiliging, als een mens geheiligd wordt, of een ding, wordt die mens of dat ding gewijd aan de dienst aan God. Dan zou je kunnen zeggen, en de vertalers hebben dat ooit bedacht kennelijk, dat iemand dan heel wordt, namelijk één wordt met God. En dat lijkt me ook heel voor de hand te liggen, omdat ook de algemene Bijbelse gedachte is dat hele schepping verbonden zou zijn met en dus in dienst zou zijn van de schepper. Per slot, zonde betekent dat het mis is, dat er dus iets mist. Dat het dus een manco is, dat er wat mankeert, dat het dus geen eenheid is. Heil is dus in belangrijke mate het tegenovergestelde van zonde. Zonde is de breuk, dat is wat het woord nou eenmaal betekent. En heiliging, heling, is heelmaking. Dan wordt de breuk genezen, om zo te zeggen. Daarna wordt het, ik ben de Heer, uw heelmeester, enzovoorts. Ik bedoel, die termen zijn duidelijk genoeg. Maar de Hebreeuwse term die vertaald is met heiligen, heeft gewoon de betekenis in de praktijk van gesteld zijn in, dienstbaar gemaakt zijn aan God. En daarmee is een relatie dus inderdaad hersteld. Dus we wensen elkaar heil. En op die grond ook zegen. Ja, vanwege de dienst aan God. Want dat is het eigenlijk hoor. En wat betreft deze uitdrukking speciaal, mijn naam heiligen, moet die naam dan gesteld worden in de dienst aan God? Dat is een beetje moeilijk voor te stellen. dat je dat de kachelpoken, dat zeg ik altijd maar. Ik bedoel dat de tabernakel en de voorwerpen van de tabernakel geheiligd worden. Ja, dat de zonen van Aaron geheiligd worden en dus ook geplaatst worden in dienst aan God. Dat kan je nou nog begrijpen, maar de naam van God gesteld worden in dienst van God, dat is toch een beetje moeilijk. Maar toch staat het hier minstens twee keer. Zij zullen mijn naam heiligen en zij zullen de heilige Jacobs, de heilige van Jacob, de Heer dus, heiligen en de God van Israël vrezen. En wij struikelen niet over de term, omdat we die te goed kennen uit het Onze Vader. En we gaan er gedachteloos overheen, dat doen we gewoonlijk. Nou, wij misschien niet, maar moet ik dan zeggen men of ze. Dat doen wij gewoonlijk met het hele Onze Vader. Want ja, het is toch een soort, het is een formuliergebed geworden, een ritueel. Ja, ja, staat in de Bijbel, en er staat bid gij dan al dus. Maar er staat niet dat je dat gedachteloos moet doen, nee, toch?
Je moet ook eerst afsluiten.
Ja. Ja, dat staat er ook nog, ja. Je moet je eerst opsluiten, hè. Niet in het openbaar. Het heugt mij niet dat ik dat gebed ooit ben tegengekomen. Anders dan volstrekt in het openbaar. Meestal in de buitenlucht, trouwens. Ja, bij christelijke evenementen, zal ik maar zeggen. Zoals daar zijn begrafenissen, trouwerijen, echtscheidingen. Nou ja. En dan komt uw naam worden geheiligd, maar niemand. Je moet het ook vooral niet proberen te vragen. Meneer, mevrouw, weet u wat dat betekent? Heb je dat wel eens bedacht? Dat schiet mij dan altijd door de gedachte. Zal ik eens vragen? Ik doe altijd mijn best om het plechtige moment niet te verstoren. Dat meen ik serieus, maar dan al mijn best doen, dan schieten me dan die dingen door de gedachte. Maar ja, niet om lelijk te doen, maar nu zijn we even onder elkaar en nu schiet me dat ook te binnen. Uw naam worden geheiligd. Hoezo? Kunnen we dat niet zelf doen dan, die naam heiligen? Wie moet dat doen dan? Uw naam worden geheiligd. Door wie? En wat betekent het dan? Nou, de antwoord op de vraag is niet moeilijk. Het antwoord is dat het hetzelfde is als uw koninkrijk komen, want dat is ook weer hetzelfde als uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Heb je dat? Dus hoe wordt de naam des Heren geheiligd? Omdat zijn koninkrijk komt, lijkt mij. Dan toch. Maar niettemin is het een Bijbelse uitdrukking. En ik lees voor dat, daarvoor met u uit Ezechiël. Dat lijkt mij het duidelijkste. Ezechiël 36. In Ezechiël 36 lezen we over wat genoemd wordt in het opschrift Israëls herstel. Dan gaat het daadwerkelijk over Israël en zelfs primair over de 10 stammen overigens. En specifiek ook over het land en over de bergen Israëls. Een land dat weer bewoond zou worden. De bergen, die zullen weder hun takken geven en vrucht brengen voor mijn volk Israël. En dat soort dingen, want Israël zal terugverzameld worden. En in dat verband staat er dat de Heer zegt in vers 19 van Ezechiël 36. Ik verstrooide hen onder de heidenen. En zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarin zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam. Ontheiligden zij mijn heilige naam. Hoe dan? Waarom dan? Nou ja, doordat ze tot de heidenen gekomen waren. Daarmee werd de naam de reputatie des heren ontheiligd. Dat staat er, omdat men namelijk van hen zeide, deze zijn het volk des heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Dat wil zeggen, ze zijn ontslagen uit zijn dienst. Wat bedoel je dan? En dat strekt niet tot eer van die God van Israël, uiteraard. Ik bedoel, als God dan de God is van het Joodse volk, en het Joodse volk is pak een beetje een jaartje of 2000 verdreven uit het land waarvan de Heer zei dat het zijn land was, en dat hij dat land erfelijk aan zijn volk zou geven, en het Joodse volk is nu al 2000 jaar daaruit verstrooid en wordt onder alle volkeren vervolgd, wie heeft er dan nog belang bij de God van Israël? Ik bedoel, nee, de Bijbel zegt, om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Want de oorzaak ligt hem niet in de ontrouw van de Heer, de oorzaak ligt hem in de ontrouw van het Joodse volk. Of althans van Israël, of wat, waar we het maar over hebben dan. Zie? Dat draagt niet bij aan de eer van de Heer. Ook niet aan de eer van het volk, uiteraard. Dat is het punt. En dus, het zal ooit anders worden. Dat is waar het nou vervolgens over gaat. Vers 21. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam. Let op die heilige naam, want daar gaat het hier over. Hè? En over het heilige van de naam. Ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Dat wil zeggen, de Heer vergeeft hen. Het Joodse volk. En hij doet dat terwille van zijn eigen reputatie. Hij had immers dat volk gemaakt. Hij had het uitverkoren voor zijn dienst. Hij heeft het weliswaar het land uitgestuurd op grond van hun ongeloof. Maar hij houdt het in stand. En zal het ook terugverzamelen ooit nog. Want hij zal zijn belofte aan dit volk gestand doen, zo zonder meer. En dat terwille van zijn eigen heilige naam. Zie? En dat staat er vervolgens. Daarom, vanwege die heilige naam, en vanwege dat de Heer hen zal verschonen, dat wil zeggen, hun vuil zal wegnemen en dus zal vergeven. Daarom zegt over het huis Israëls, en bedenk dan dat onder huis Israëls bij Ezechiël in elk geval primair verstaan moet worden de 10 stammen van Israël. Want Ezechiël bevond zich onder de 10 stammen van Israël in hun Assyrische ballingschap. Aan de Chabor, de rivier Geber. Ja. Daarom zegt tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam, dat is de naam boven alle naam, het is daarmee ook de naam van de Messias, die uitnemende naam boven de engelen geërfd heeft en een naam heeft gekregen boven alle namen, dank aan Hebreeën 1 en Filippenzen 2. Ik zal mijn grote naam heiligen. Ik zal mijn grote naam heiligen. Uw naam worden geheiligd, is het gebed. En de Heer zegt dat hij het zelf zal doen. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij namelijk in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten, of gewoon namelijk de heidenen zullen weten, dat ik de Heere ben. Spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn of worden, want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Zodat nu de vraag gesteld kan worden, hoe wordt de naam des Heeren geheiligd? Doordat de Heer Israël zal terugverzamelen uit alle landen en alsnog zal brengen in het beloofde land en dan definitief. En dus is het waar, uw naam worden geheiligd is hetzelfde als uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En de term uw naam worden geheiligd in het Onze Vader wijst, als u mij vraagt, rechtstreeks terug naar dit schriftgedeelte, Ezechiël 36. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen, niet maar uit Asser, uit al de landen en ik zal u in uw land brengen, dat land waarover gesproken wordt in het eerste deel van dit hoofdstuk. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Ik verschoonde hen immers, vers 21. Ik zal u reinigen met rein water. Dat is uiteraard gewoon het woord van God, hoor. Waardoor ook wij gereinigd worden, ja. Door het bad des waters, door het woord. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. En dat is dus een zacht gemoed in plaats van een hard gemoed. Ja. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Ik hoop dat u herkent dat deze woorden van vers 26 en 27 dezelfde inhoud hebben als de woorden uit Jeremia 31 over het nieuwe verbond wat de Heer met het huis van Israël en met het huis van Juda zou maken. De woorden zijn trouwens ook uit dezelfde tijd. De tijd waarin de 10 stammen al lang in ballingschap zijn. En Ezechiël is in hun midden. En waarbij de 2 stammen in ballingschap gaan. Of gegaan zijn. Of binnen afzienbare tijd zullen gaan. En waarbij Jeremia dan dat nieuwe verbond aankondigt. Sprekend over een nieuw hart. En uitstorting van de Heilige Geest. Maar het is gewoon wedergeboorte dus, hè. Het is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Enzovoorts. Wedergeboorte. Nieuw verbond. En in verband daarmee, en gij zult wonen in dat land, in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Er zit nog één moeilijkheid in dit schriftgedeelte. Die is leuk, want die hebben we dan mooi bewaard tot het einde van de avond. Want eerst dan maar de eenvoudige, domme vraag. Staat, gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Wat land is dat? Kanaan. Ja. Wonen ze daar al? Nee, is de profetie dus al vervuld? Oké, nog een keer. Ja, nog een keer. Want het gaat over het huis Israëls. Ik denk dat die profetie wel degelijk van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. Maar hoe zit het met het land? Welk land is dan aan de vaderen gegeven? Dan hebben we nog een geestelijke route. Een algemeen bekende. Hoofdzakelijk vastgelegd in onze geestelijke liederen. Waarbij Canaan ineens de naam blijkt van de hemel. En Beulah Land. Dat kennen wij in het Nederlands niet, maar het Engels wel. Beulah Land, ook uit Jesaja. Dat is dan ook ineens de hemel in plaats van Jeruzalem. En dus Judea en hier op aarde. Kortom, wij hebben een beter vaderland. Dat is dus ook een land wat de Heer voor ons bestemd heeft. Maar dat is een overdrachtelijke. Maar letterlijk hebben wij nog een andere. En die is een beetje moeilijker. En daarom haal ik hem er even aan op het eind van de avond. Uit 2 Samuel 7. Voor de goede orde, 2 Samuel 7 moet altijd een belletje doen branden en een lampje doen rinkelen, zeg ik altijd. Om je wakker te houden. Want dat is dat hoofdstuk met dat Davidisch verbond. Waarin een koninkrijk wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, een bestendig huis van David. Gelijk het is deze dagen. 2 Samuel 7. Maar in 2 Samuel 7, daar komt het idee eerst naar voren van David om voor de Heer een huis te bouwen. Toen zei de Heer iets als, dat is toch wel een aardig idee, David, eigenlijk. En ik heb er eigenlijk nooit om gevraagd, om zoiets. Maar nu dat zo naar voren brengt, is toch wel... Ik waardeer het zeer en ik zal mijn waardering tonen. Want punt 1, David, je gaat het huis niet bouwen, maar je zoon gaat dat doen. De tempel. Maar ik zal voor jou een huis bouwen. En dat had ik graag als opschrift boven het hoofdstuk gehad. Want nu staat er boven, God verbiedt David een tempel te bouwen. Maar ik had er liever boven gehad, de Heer belooft David een huis te bouwen. En niet als grap, nee, niet als spitsvondigheid, maar daar gaat het over. Dat is de strekking van het hoofdstuk. De aanleiding is dat David zegt, Heer, ik wil voor u een huis bouwen. En kort door de bocht, de Heer zegt, nou David doet het maar niet, maar ik ga voor jou een huis bouwen. En dat is dan het Davidische koningshuis. De generaties door. Nou goed. In dat verband spreekt de Heer tot David en zegt in vers 8. Nou ja, via de profeet Nathan. Ik heb u genomen van de schaapskooi, daarom, van achter de schapen. Daarom zeg ik dat ook altijd zo, hè? David die van achter de schapen gehaald werd. En, ik weet dat het niet erg gebiedig klinkt. Maar dat kan ik ook niet helpen, maar het staat gewoon in de Bijbel. De Heer heeft hem van achter de schapen gehaald. Dat gij een voorganger zult zijn, want dat is de leuke woordspeling, van achter de schapen, opdat gij een voorganger, juist, opdat gij een voorganger zult zijn over mijn volk Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt. En heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt. Als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld. En hem gepland dat hij aan zijn plaats wonen. En daar raak je de draad kwijt. Want het ging over David. En ineens dan zit je met een sprong in de tijd terug naar het schijnt. Daarover is, en ik handel dat altijd kort af, want ja, we kunnen daar verder niks mee. Daarover is in de loop der tijd nogal gediscussieerd geworden. Vooral toen Moffat, wie riep daar Zuid-Afrika dus straks, toen Moffat... zijn Bijbelvertaling maakte dan wel publiceerde. En hij vertaalde deze zinnen in de toekomende tijd. Namelijk, en ik heb zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen en hem planten.
NBG heeft het ook.
Ja, maar die is van latere datum, hè, NBG. Het verhaal is dat er toen internationaal over gediscussieerd is van... die Moffat, hoezo, ik zal voor mijn... want dan heb je een probleem, echt. Ik zal voor mijn volk, wordt gezegd tot David, dan. Dus men zei, Moffat, dat heb je verkeerd gedaan. Toen ontstond die uitgebreide discussie erover. En algemeen heeft men moeten toegeven dat volgens alle bestaande regels, die dan misschien niet kloppen, maar volgens, ja, je kunt overal wel een spel tussen krijgen als het moet. Maar dat volgens alle bestaande regels die zinnen in de toekomende tijd zullen moeten worden opgevat. En dus had het moeten zijn, en ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen, en ik zal hem planten dat hij aan zijn plaats wonen, enzovoorts. In de zin van, dat moest in de dagen van David nog gebeuren, dan wel het gebeurde in de dagen van David. Dat kan dan ook nog. En, wat zei je, NBG?
Ja, ik weet, een plaats bepalen.
Ja, ik weet het uit mijn hoofd niet, maar er zijn Nederlandse vertalingen. Sindsdien, logischerwijze, na die discussie in de tijd daarover, zijn er dus vertalingen waar het inderdaad zo staat. Waarom ook niet? Velen geloven toch niet wat er staat, dus het maakt ze niks uit wat er staat. Heb je dat? Daar ligt niemand meer van wakker. Maar het had toekomende tijd moeten zijn. Ook trouwens in 1 Kronieken 17, waar dezezelfde dingen staan, als ik me goed herinner. Toekomende tijd. Dat wil zeggen, waar is die plaats dan? Waar is dat land dan? Dat de Heer zou bestellen om Israël te planten. Want dat is dan de volgende vraag. Aangenomen dat het toekomende tijd moet zijn, waar is die plaats dan? Hè? Ja, nee, ze zijn al in Kanaan. Maar hier wordt juist aangekondigd dat de Heer ergens een plaats zal bestellen alsnog, waar het volk zal wonen. Dat is dus niet Kanaan, want daar woonden ze al. Waar dan wel? En het antwoord is, hier in Noordwest-Europa. In het land van de Hebreeën, de Hebriden, de Iberiërs, hoe ze maar heten. De Ieren onder andere, ja. Heb u dat? En het Iberisch, het heet allemaal Hebreeën, toch? Die namen die ik nou noemde. Hier in Noordwest-Europa. Want daarin zijn dus 10 stammen verzameld geworden. Rond het begin van onze jaartelling. Dat wil zeggen, in het begin, in de eerste tijd van de Nieuwtestamentische tijd, om zo te zeggen. Daar steekt die hele de grote volksverhuizing die steekt erachter. Maar neem die weg dat in de dagen van Jeremia dus al. Dat is pak een beetje 600 voor Christus. En David leefde 1000 voor Christus. Maar dat in de dagen van Jeremia al. Dus een belangrijk deel van het volk allang hier in het westen woonde. Ja.
Ook Jesaja 54 spreekt er naar mijn zin in zo'n boel. Maar daar lag gesproken over dat ze de pinnen.
Ja, ja, over die.
En dan zal uitbreken de rechter, het linkerzijde. En uw zaad zal de heidenen beërven.
Ja, ja. Ja, dat heeft daar allemaal mee te maken, ja. Ja, dat is de positie van Israël in onze tegenwoordige tijd. Die is officieel hier in Noordwest-Europa, de eilanden, de zee, de Britse, Scandinavische, Zeeuwse eilanden. En van daaruit is het dan weer uitgezworven. Nou, gezworven is het goede woord niet. Maar uitgetrokken de hele wereld over feitelijk. En heeft zo ook het christendom als zodanig verspreid. Dus de woord der waarheid, de Bijbel, verspreid over de hele wereld. Dat is gebeurd, maar het is gebeurd hier vanuit Noordwest-Europa.
Uitgezaaid.
Uitgezaaid, ja, want verstrooien is zaaien. Hè? En dat is wat gebeurd is met het volk. Maar daarmee is ook het woord gezaaid en gebracht over heel de wereld. Maar het is een land wat de Heer voor hen bestemd had. En Gallië, dat is Noordwest-Europa, komt van Galilea. Maar Galilea, zoals we dat in het Nieuwe Testament kennen, als afgezonderd van Judea, Galilea is een beeld van het land der Galliërs uit diezelfde tijd.
Ja, ook de Galilea der Heidenen.
Daarom heet het ook Galilea der Heidenen. Ja, maar dat is die symboliek waar we het eerder over gehad hebben, natuurlijk, naar aanleiding van Jesaja 98. Hè? Ja. Maar goed, die dingen, ja, je zou moeten weten. Er is dus nog een ander land wat de Heer voor hem bestemd heeft. En nou helemaal los van deze dingen. Ik weet niet uit mijn hoofd waar het geformuleerd staat. Maar er staat ergens dat de Heer ooit de volkeren over de aarde verdeeld heeft. In Deuteronomium ergens, geloof ik. En dan heeft hij een stuk uitgelaten wat hij gereserveerd had voor Israël.
Ja.
Ik weet dat mijn hoofd niet meer waar dat staat. Hij had een stuk gereserveerd voor zijn volk. En wij zeggen dan gemakkelijk, dat was het land Canaan. Dat geloof ik ook wel. Dat betekent dat de Canaanieten die daar woonden, woonden daar ten onrechte. Want het land was bestemd voor Israël, wat nog geboren moest worden overigens. Maar het neemt niet weg dat het verstrooide Israël, specifiek dus de 10 stammen die de naam Israël nog eenmaal droegen, dat het verstrooide Israël verstrooid is geworden naar de wildernis, naar onbewoond land, of hoe dat maar heten mag. En inderdaad, zij kwamen hier in Noordwest-Europa terecht en daar woonde toen nog niemand. Zo waren de eerste bewoners. Ook op de Britse eilanden. En dat gebeurde al vanaf de dagen van David. De dagen van 2 Samuel 7 dus. Heb ik u dat wel... Nee, het is al lang tijd natuurlijk, maar... Heb u dat, dus dan kan ik u dat... Heb ik u dat wel eens verteld hoe dat zit? In pak een beet ongeveer 1100 voor Christus... David is 1000 voor Christus, gemakshalve. Ik steek niet op een jaar. Maar ongeveer 1100 voor Christus was de val van Troje. Van dat paard, weet u nog? Dat ze binnengehaald hebben. Dat was de val van Troje. En de Trojanen hadden het ermee te maken had, inclusief de koninklijke familie, die tamelijk groot was trouwens, is toen weggetrokken. En is langs allerlei routes in Europa terechtgekomen. Een van de afstammelingen was Brutus, waarna vervolgens Brittannië genoemd is. En trouwens ook, en die had weer 3 zonen, waarna dus, ik weet het aan mijn hoofd niet meer, Cambrius, daar is Wales dus naar genoemd, Cambria, en weet ik veel. Noem maar op, maar die namen zijn daar zo terechtgekomen. Zo is er nog het een en ander, wat ik er nou niet vertellen wil. Maar dat gaat over een belangrijk deel van de 10 stammen van Israël al, hè, die al uitgezworven waren, met name uit Juda, maar meer nog uit met name de stam van Dan en de stam van Simeon enzovoorts. Die zijn toen al hier in West-Europa terechtgekomen en waarom ook niet, want bij de uittocht uit Egypte of kort daarna zijn ook nogal wat Simeonieten naar het westen getrokken en wij kennen ze als de Iberiërs. Dat is allemaal uit die tijd van de richteren enzovoorts. En ze hebben een koninkrijk gebouwd, waaronder Troje, met koningen uit het huis van, niet Peres, maar van Zera, uit Juda enzovoorts. En die hebben zich al gevestigd hier in West-Europa, na verloop van tijd. Daar is geschiedenis over en ja, het wordt weggezet als legende, want we weten het niet zeker. Maar het staat wel zwart op wit, hoor. En of het dan gelogen is, ja, die bevolking moet toch ergens vandaan gekomen zijn. En later die van de 10 stammen, die zijn over het vasteland helemaal naar West-Europa getrokken. En uiteindelijk hebben ze zich daar allemaal verzameld. En toen liepen al die volken hier in West-Europa dood en door elkaar. En van waar moeten we nou heen? En toen kreeg je eerst de Friezen, de Franken en de Saksen. En die verdreven dan weer de Kaninefaten en wat het maar was. En dat je de Saksen, die zaten in Sassenheim, in Kennemerland, van het land van de Kimmeriërs dus, aan de kust hier. En toen kwamen de Friezen van het noorden af. En die dreven de Saksen toen weer terug van Sassenheim naar oosten van wat wij nu Nederland noemen. Dus de Saksische boerderij is daar in het oosten van Nederland. En niet in Sassenheim, want daar is het weer Fries geworden. Kunnen jullie het volgen? Nee, mooi. Dat is heel goed. Want het gaat allemaal door elkaar. Het liep hier dood. En daarna is men vanuit hier alsnog de wereld overgetrokken, zal ik maar zeggen. Zo is het gegaan altijd. Jawel. Allemaal Israëlieten. Waar we vandaag mee van doen hebben, zijn veel Ismaëlieten. En dat maakt het wat lastiger. He? Ja, ja, staan aan de kant. Maar goed, laat me zitten. Maar zoiets. Maar die dingen zijn gebeurd. En de Heer zegt in zijn woord: ik heb voor het volk een land besteld, daar zullen ze wonen. En in nieuwtestamentische tijd, als ik een nieuw hart geef en een nieuwe geest, is nieuwtestamentische tijd. En die wordt toch vandaag vervuld. En die zegt: ik heb een land voor hem besteld. En of dat alleen West-Europa is, nou, binnen de kortste keren kwamen massa's volkeren vanuit het oosten hier naar West-Europa. De oostgrootste en de westgrootste en de dakgrootste. Wie ze maar waren, die lui, weet u wel, allemaal deze kant op. Ik kan het nalezen in de klassieke literatuur, zeg ik altijd. Bij Asterix, ja, oké. Maar ze kwamen allemaal deze kant, die werden hier verzameld. En in het Oude Testament, in de belofte aan Efraïm, staat zelfs dat tot hem de volkeren verzameld zouden worden. Dat is allemaal hier in het Westen gebeurd. Aan het begin van onze bedeling, en daar is het christendom gevestigd. Als je dat zo wat minder respectvol kunt zeggen. Heb je dat? En van hieruit is het ook verspreid geworden over heel de wereld vervolgens. En nog. Nou ja, niet veel meer, maar dan toch officieel. Zo ligt die situatie nog steeds. En ik denk dat het daarover gaat. Over dat land wat de Heer hen zal geven. En dat dat wel degelijk ook behoort. Onder het hoofdje, onder die kop van: zij zullen mijn naam heiligen. Want de naam des Heeren, daar hadden we het over, zou geheiligd worden doordat de Heer Israël zou verzamelen. Maar of die verzameling in Canaan is, nou, in onze dagen niet, in de toekomst wel. Maar in onze dagen is Israël ook verzameld geworden naar een land dat de Heer kennelijk voor hen bestemd had. En dat was daarvoor een wild land, waar niemand woonde namelijk, een woestenij. En toen die hoe heette ze, de Batavieren en de Kaninefaten en hoe heette ze allemaal, de Tubanten. En toen die allemaal hier, Vandalen, ja, die kwamen alleen maar voorbij, hè. Want het was door het land heen. Maar toen die kwamen allemaal hier, en toen die hier kwamen, was dat in de... Binnen dit kader, dat wil zeggen, verzameld worden in dat land dat de Heer voor hen bestemde. En wat ze hier moesten doen, het land ontginnen. Het was een woestenij. Schijnt trouwens dat het grootste deel van Nederland bedekt was met bos. We hebben er alleen nog de Veluwe van overgehouden. En het Haagse bosje, en het Scheveningse bosje. Nou, laten we zitten. Maar hier en daar nog een boom. Maar het moest allemaal ontgonnen worden. Het was onbewoond land, in het algemeen. Zo wordt het beschreven. En dat is West-Europa. Dat is een wilde wereld, om zo te zeggen. En dat is volstrekt vervulling van Bijbelse profetie. Die wij gewoon niet zien, omdat we er blind voor zijn. We denken, wij zijn christenen en heidenen en zij zijn joden en dan heb je het ongeveer wel gehad. Nee, het zijn twee van die huizen van Israël. En over allebei gaan dezelfde profetieën. En voor zover dat de nieuwtestamentische heil zou aanbreken, zou het eerst komen gedurende een bepaalde periode over de 10 stammen van Israël, terwijl de 2 ongelovig zouden zijn. En daarna pas, wanneer de 10 ongelovig worden, dat is dus vandaag ongeveer, dan zou het weer omgekeerd worden. Dan wordt de vrucht weggenomen, de gemeente wordt weggenomen, enzovoort. En daarna begint het verhaal overnieuw en dan komt het terecht bij, alsnog, Juda. En dat brengt met zich mee de vestiging, de openbaring van het koninkrijk. Uiteraard omdat Juda de koninklijke stam is. En voor zover er nu een koning is uit het huis van David en dus uit Juda, moet je die dus zoeken, inderdaad, onder de 10 stammen van Israël.
Enige koning, enige zoon.
Waar gaat het naartoe? En op den duur komen die beide lijnen dus weer bij elkaar.
En de tekst die je zocht, is dat Deuteronomium 32, vers 8?
Ik zal even kijken. Deuteronomium 32. Ja, die bedoelde ik, ja. Zeker. Oh, hij zit in het lied van Mozes, ja. Deuteronomium 32. Vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde. Kortom, toen hij Adams kinderen van een scheidde. Dat is dus Genesis 10 en 11, hè? Genesis 10. De verdeling van de mensheid in volkeren naar een landpalen en naar een spraken over de aarde. Toen hij Adams kinderen van een scheidde en dus de volken de erfenis uitdeelde en dus hun een land toewees, zodat je ziet dat die apartheid, die scheiding van volkeren met de grenzen ertussen, dat dat volstrekt Bijbels beginsel is. Ja, daar hoef je niet van te schrikken. Het is toch ook heel gewoon dat u een huis hebt en ik, en dat we allebei een deur hebben die we op slot kunnen doen. Dat is toch normaal? We kunnen ook de deur openzetten als ons dat uitkomt. Als je maar dicht kunt doen, in ieder geval. Hè? Nou goed. Schengen? Oh nee. Toen hij Adams kinderen van een scheidde, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heeren deel is zijn volk en Jacob is het snoer zijn erven. En snoer wil zeggen de uitmeten, hè, het meetlint enzovoort. Hier staat dus gewoon in de praktijk dat de Heer bij de verdeling van de volkeren over de aarde, dat was in Genesis 10, en toen was er nog geen Israël, rekening heeft gehouden met Israël. Dat ook ergens zou moeten wonen. En bovendien zou dat een volk zijn dat zou uitbreken in menigte. Daar kan je, de laatste kan je niet sterk genoeg zeggen. Het zou uitbreken in menigte. Het zou worden een grote volk, een menigte van volken, miljoenen, myriaden. Staat er in het Engels, myriaden. Van mensen en volkeren zouden voortkomen uit Rebecca. Enzovoort, zei haar broers enzovoort. Het zit allemaal in de Bijbel. Dus, kortom, heel groot. Dat is heel wat meer dan het Joodse volk, overigens. En voor alle duidelijkheid. Die mensen moesten allemaal ergens wonen en de Heer heeft daar rekening mee gehouden. Dus het is helemaal niet zo moeilijk om bij David in 2 Samuel 7 te lezen dat hij zei, nee, maar ik heb nog een land besteld, of ik zal nog land bestellen voor hen, waar zij zullen wonen. In rust. Niet alleen in Canaan, per slot. Canaan, dat is maar een klein landje, hoor.
Ja.
Als
je
al
die mensen begrijpt,
moet
dat geen probleem.
Ja, zo is het nou maar net. Er is nog meer voor Israël geregeld dan alleen dat stukje land dat wij Canaan noemen. Maar dat is representatief. Ik verwacht dan ook dat Israël als het priesterlijke volk verspreid zal worden, verspreid zal wonen onder alle volkeren der aarde straks in de 1000 jaar. Zoals de priesters uit de stam van Levi onder Israël leefden, onder alle stammen van Israël. Verspreid onder het hele volk. Zo verwacht ik dat Israëlieten verspreid zullen wonen onder de volkeren der aarde. Als vertegenwoordigers en dienstknechten van de Heer uiteraard. Dat zijn volk van koningen en priesters. Maar ja goed, ik moet nu dringend ophouden. Want het is de hoogste tijd. Hè? Ja. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Voor het woord dat u ons gegeven hebt, waarin u ons op de hoogte stelt van uw werk. Daarmee van uw plan der eeuwen, zoals u dat uitgevoerd hebt tot op heden, en zoals u het uit zult voeren in de toekomst. En we danken u dat we op uw uitnodiging mochten ingaan om deel te hebben aan dat plan, aan uw werk. En mogen beseffen dat u aan ons een goed werk begonnen hebt toen wij tot u kwamen, en dat u dat werk zult voleindigen tot op de dag van Christus. Een werk waarbij u een volk voor uw naam verzamelt uit de volkeren, als erfgenaam van Efraïm en als erfgenaam van dat eerstgeboorterecht en daarmee als een volk dat in de hemel is opgeschreven. We zeggen u dank te mogen leven uit uw genade, als behorend tot dat hemelse volk en te mogen uitzien naar die prijs der roeping Gods die van boven is. We danken u daarom dat we ook deze avond weer bij elkaar mochten komen om uw heilige woord te openen, om bepaald te worden bij uw heilige naam en om dat woord te laten planten in onze harten, opdat het ons zou verbinden met u, opdat het ons zou reinigen, ons zou heiligen, ons bekwamer zou maken om deel te hebben aan die erfenis die u voor ons bewaart. Aan u dragen wij onszelf op, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.
Amen.